In Richteren 3 komen wij vanavond terecht. Dat is zo langdradig dat men er niet eens meer een nieuwe kop boven gezet heeft.
Nee, precies. Ja.
Want het is nog steeds het verhaal van... Ja, het volk is nou wel in het land en men schijnt het veroverd te hebben, want zo heet het allemaal. En daar hebben ze dan jaren over gedaan. En dan gaat de geschiedenis verder. En dan blijkt dat, dan vraag je je af, waar wonen ze dan eigenlijk? Want ja, het is zelfs zo dat het niet vermeld wordt alsof er nog te midden van de Israëlieten nog Canaanitische volkeren wonen, maar andersom. De Israëlieten wonen te midden van de Canaanieten. Ze hebben dus nooit de opdracht uitgevoerd. Niet echt, tenminste. In ieder geval niet voltooid. Zo van, ik heb uw werken niet vol bevonden. Waar staat dat? Ja, Openbaring. Ja. Openbaring 3. Is dat, God dat het Sardis is. Enzovoorts. Ja. Het is nooit... En ik haal het niet voor niks zo aan. Hè. Die relatie is er. De relatie namelijk met de positie van christendom. De gemeente in onze dagen. Het is altijd heulen met de vijand. Ja. Er staat in Richteren 3, dit nu zijn... Ik dan meteen weer moet struikelen over dat woordje nu. Oh, het is, en dit zijn de heidenen die de Heere liet blijven om door hen Israël te verzoeken. Dat wil zeggen, de Heere heeft er ook geen werk van gemaakt om ze te verdrijven. Maar daar hebben we de vorige keren al over gesproken, omdat het al vermeld was. De Heer zegt, ja, als jullie geen aanstalten maken, doe ik het ook niet. Laat het dan maar zo. Zie maar. En dus de Heere liet hen blijven om door hen Israël te verzoeken. Ik weet nooit zeker of die vertaling goed is. Die recht doet aan de grond. Het gaat om fijne nuances. En zover strekt mijn kennis van het Hebreeuws nou eenmaal niet. Ik moet het hebben van hoe de vertalers het zeggen. Maar het is in ieder geval zo dat door die heidenen Israël dus verzocht wordt. Oh, ja, nou ja, hoe je dat maar wil hebben. Ja, die Calvinistische vertalers, die houden ervan, hè, dat God de mensen beproeft en verzoekt. Er staat wel, God verzoekt niemand, maar ze beginnen meteen in Genesis al met die boom der kennis des goeds en des kwaads, en men noemt dat het proefgebod. De mens pesten. De mens test, sorry. Wat zei ik? De mens testen of hij wel gehoorzaam is. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Je knutselt iets in elkaar en je test het en dan valt het meteen aan elkaar. Dan weet je dat je het niet goed gedaan hebt. Maar ja, dat kun je van God ook al niet zeggen. Dus ja, het blijft een problematisch ding. Dus vandaar dat ik wantrouwen heb tegen zo'n vertaling. Maar het resultaat weet u in elk geval... Dit zijn de heidenen die de Heere liet blijven. De Heere heeft ze er ook niet uitgezet, nee. Om door hen Israël te verzoeken, dat is in elk geval het resultaat. Allen die niet wisten van al de krijgen van Canaan, maar daar zijn we vorige keer mee geëindigd. Of we hebben er de hele avond over gesproken, dat weet ik nou niet meer. Maar dat ging over het gebrek aan historisch besef van Israël. Dat het niet weet wie het is, wie het zelf is en hoe het zo gekomen is dat men in het land terecht is gekomen. En dat het bestaan van Israël afhangt van hun trouw aan de Heer. En als ze niet trouw zijn aan de Heer, ja, dan hebben ze helemaal geen recht van bestaan. Want ze zijn voor dat doel namelijk specifiek verwekt geworden. Eerst en daarna verlost geworden. Of als volk geboren geworden uit Egypte. Om de Heer te dienen, om zijn woord te bewaren. Oké, om te verkondigen de deugden van degene die hem verlost heeft. Oké, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, wat u maar wil. Maar zoiets, toch? Maar ze vergeten het. Dan zie je wat het nut is van musea. Mm-hmm. En van standbeelden en van straatnamen. In onze dagen beweert men dat het allemaal maar weg moet. En dat je het maar moet veranderen enzovoorts. Want we willen ons verleden niet weten. Het geen vreemd genoeg is, want de lui die dit doen, die willen ons met het verleden juist confronteren. Dus ze zou zeggen, laat dan die standbeelden maar staan van Riebeek en van wie het maar was allemaal. Hè?
Jan Pieterszoon-Koen.
Meneer Koen, ja. Koen Pieterszoon, Jan Pieterszoon-Koen, ja, oké. Okay. Nou ja, wie het maar waren al en Michiel Adriaanszoon enzovoorts. De blauw-geruite kiel en wat het maar was allemaal. Maar men wil het niet meer weten op een of andere wijze. Of we moeten nou met ons verleden afrekenen, zodat het boek dicht kan enzovoorts. Het is allemaal zulke dwaasheid. Gedane zaken nemen geen keer. En het is ook een vorm van idiotie als u mij vraagt om dingen uit het verleden te beoordelen naar normen of ideeën of wereldbeschouwingen die men sindsdien pas heeft uitgevonden. En dat is wat men doet natuurlijk. Ja, daar gaat het over. Er zijn mensen die niet wisten van al de krijgen van Kanaan. Dat wil zeggen dat ze dus een generatie of een generatie of twee verder zijn. En dan weten ze dat niet meer.
Ze hebben zelf ook nooit gebokt te lezen.
Op een of andere wijze zouden ze het moeten weten. En de Heer had ook gezegd dat ze zouden gedenken, dat ze moesten gedenken. En dat ze steenhopen moesten oprichten enzovoort bij Gilgal bijvoorbeeld. Eén in de Jordaan en één op de oever. En als iemand zou vragen, wat is dit? Enzovoorts. En dat ze het paasfeest moesten vieren. En als iemand zou vragen, waarom moet dat? Enzovoorts. En het loofhuttenfeest. En waarom moet dat? Omdat enzovoorts. En daarom vind ik het zo triest dat die rabbi dan zei, ja, dat doen we omdat we dat altijd gedaan hebben. Onze voorvaderen en zo. Daarom doen we dat. Maar waarom? Dat is niet de reden natuurlijk, hè. De echte vraag is, waarom? Dat weten ze dan niet. Ze vergeten dat. En wat Nederland betreft ben ik geneigd te zeggen, nou ja, Nederland dankt zijn ontstaan aan de kerkhervorming, aan het terugkeer tot de Bijbel, daarmee het verzet tegen, punt 1, de Roomse kerk natuurlijk, maar daarmee ook tegen de gehele burgerlijke overheid van die dagen, Nederland onder de Habsburgers. En denk erom dat je dan Rooms-Katholiek bent, hoor. Jongen, jongen. Zeg, ik heb nog nagevraagd aan Otto. Dat is ook al lang overleden. Maar goed, laat maar zitten. Habsburgers, de kampioenen van de Roomse kerk. Het was Philips II natuurlijk. Laat maar zitten. Dit zijn de heidenen die de Heer liet blijven om door hen Israël te verzoeken. Allen die niet wisten van al de krijgen van Kanaan. Alleenlijk omdat de geslachten der kinderen Israëls wisten, opdat hij hun de krijg leerde, tenminste degene die daar tevoren niet van wisten. Het is een wat lastige zin. U ziet dat het toch voor de vertalers enigszins moeilijk geweest is. Hè? Heb je dat? We waren toch een beetje van slag. Want wat staat er nou precies? Voor de cursus begrijpend lezen wordt het toch een wat lastige formulering. Maar wat er gezegd wordt, is dat de kinderen Israëls vergeten waren. Niet meer wisten van de oorlogen die zij gevoerd hebben ten einde de Kanaanitische volkeren uit het land te verdrijven. Ze zijn daar gewoon mee gestopt. En dat was het dan. En wat hier staat, is dat de Heer zegt, nou, ik zal jullie de oorlog nog leren. Jij zal er nog mee te maken krijgen. Meer dan je lief is. Daar komt het op neer. Want dat de krijg leren gaat natuurlijk niet over de KMA. Maar die bestaat niet meer, geloof ik. De KMA bestaat niet meer, toch? Dat heet nou toch anders?
Koninklijke Militaire Academie?
Ja, dat heet toch niet meer zo, Koninklijke Militaire Academie? Het heet tegenwoordig anders. Iets, weet ik veel. Het heet iets met vrede of zoiets. Toch? Nou ja, laat maar. Maar het gaat niet over onderwijzen van hoe je oorlog moet voeren, maar iemand bijbrengen wat het betekent dat het oorlog is. U weet wel, ik heb vanavond nog even heel snel naar de televisie gekeken. En er ligt dus een halve raket ergens op een plein in, waar het maar was, ergens in Oekraïne enzovoorts. Of je ziet een filmpje van iemand loopt daar en dan is dan een vuurzee ervoor langs enzovoorts. Ja, dat is oorlog, ja. Jij bent je leven niet zeker. He? Nou ja, en wat een ravage. En als je dan wat veroveren wil, waarom gooi je het dan eerst plat? Ik heb allemaal van die kromme gedachten daarbij. Je raakt er helemaal van in de knoop van wat er nou eigenlijk de zin van is. En als het nou echt ergens om ging, wat moet er nou bereikt worden? Welke hoogstaande filosofie steekt daar nou achter? Of religie? Of wereldbeschouwing? Weet ik veel. Ik vind alleen kapitaalvernietiging, maar toe maar. En niet alleen kapitaal natuurlijk. Maar dat terzijde. Maar dat is wat oorlog is. Omdat u hun de krijg leerde. Nou, daar krijgen ze dus mee te maken hierna in de volgende hoofdstukken. Tot en met hoofdstuk 16 in elk geval. Dat is tot en met de Richter Simpson. En daarna krijg je nog het een en ander in dit Bijbelboek. Maar hoofdstuk 3 tot en met 16, dat zijn de hoofdstukken van de diverse richteren. Daar zullen ze met de krijg geconfronteerd worden, want dat is de strekking van dat vers. En dat geldt dan specifiek, in ieder geval tenminste, voor degene die daar tevoren niet van wisten. Dat is de jongere generatie die dat niet weet, die er geen kennis van heeft. En wat onze tegenwoordige tijd betreft, nou ja, ik hoor ook tot zo'n generatie die daar geen weet van heeft. Hè. Ik vind het nog steeds fascinerend. En ik begrijp nog steeds niet waarom mijn ouders mij niet meer verteld hebben van hoe ze die oorlog beleefd hebben. Die hebben dat toch allemaal meegemaakt. Achteraf weet ik het wel ongeveer. Ze hebben zich ervan afgezonderd en ze hebben gewoon hun leven geleefd en de Heer gediend. In de chaos om hen heen. En daarom hebben ze me er ook verder niks van verteld. Behalve dan dat je een avondklok had en zoiets. En dat je op de duur geen eten meer had of geen elektriciteit. En als je dan verloskundige was, dan kreeg je een rantsoen elektriciteit toegemeten. Of zoiets, een klein beetje. Dus toen was mijn moeder ineens weer de verloskundige. En dan kregen ze een beetje stroom en hadden ze een transformatortje. Want hoe komt het transformatortje hier op de vliering te liggen? Wat is dat voor een ding? Nou, die gebruikten ze in de oorlog. En dan met een klein lampje erop en... Zo heb ik elektriciteit geleerd. Klungelen met de rotzooi die uit de oorlog overgebleven was. Maar toen maar weer. Dat hoeft hij allemaal niet te weten natuurlijk. Maar hoe het verder was, ja, dat weet ik niet. En dan als ze een samenkomst wilden houden of zo, dan moesten ze het aan de ortscommandant vragen. En dat deden ze dan. En dan kregen ze vergunning of niet of zo. Of in de kerstnachtzang heeft mijn vader toen uitgevonden. Toen zei de ortscommandant, dat is goed, maar dan moet je ook bij mij voor thuis komen zingen. Met het zangkoor. En dat hebben ze dus maar gedaan. En zo gaan die dingen dan. En ja, en dat in diezelfde tijd de burgemeester van Bodegraven werd gefusilleerd en zo. Ja, dat is ook allemaal gebeurd, ja. Ja, Maar... Waarmee niet? Maar de wereld is nou eenmaal zo. Hè? En dat is wat is. Daar zul je mee geconfronteerd worden. Ze zijn dan in het land gebracht. Oké, daar zijn ze dan. En dan denken ze, nou is het mooi. Dat is alles voor elkaar. Dat is het niet. Ze zullen de oorlog nog leren. Dat is wat er staat. Want welke zijn er dan? Want vers 1 gaat eigenlijk, die eerste zin, gaat eigenlijk pas verder in vers 3... Namelijk, dit zijn de heidenen die de Heere liet blijven. Hoezo liet hij ze blijven? Komt er dan tussendoor? En dan gaat het verder met 5 vorsten der Filistijnen. En al de Kanaanieten en de Sidoniërs en de Hevieten wonen in het gebergte van de Libanon, van de berg Baal Hermon, tot daar men komt te Hamat. Dan weet u waar het is. Dat is dan... Het is gewoon het hele land door. Hè? Ja. Vijf vorsten der Filistijnen. Dat blijft zo de hele, nou niet de hele, maar een groot deel van de Bijbelse geschiedenis door. Vijf vorsten van de Filistijnen, want het zijn natuurlijk meteen de vijf steden van de Filistijnen. Want zo heet dat bij gelegenheid. Even aan het kijken of ik dat ergens heb staan. Natuurlijk heb ik dat staan. Vroeger kende ik dat uit mijn hoofd. Gaza, Asdod, Askelon, Gat en Ekron. De bekende vijf steden. Tot in de dagen van David speelt het een belangrijke rol. Maar wij kennen ze uit Jozua 13. Dan worden die steden al eerst genoemd. Jozua 13 vers 3. Want dat is van belang, omdat daar, vreemd genoeg, Gaza, Askelon en Ekron veroverd werden door Juda. Dat wil zeggen, de Filistijnen woonden in het zuiden, of zuidelijk van Israël. Deze steden zijn zuidelijk van Israël, langs de kust, dat weet u toch, hè? Die strook langs de kust die men van oudsher noemt de Gaza-strook. Maar dat is van oudsher Filistea, dan wel Palestina. Als u in de Bijbel leest over Palestina, dan is het het land der Palestijnen. Waarom dat zo vertaald is of getransliterateerd is, weet ik niet. Zal wel met het Grieks te maken gehad hebben. Maar Filistijnen wonen in Filistea en Palestijnen wonen in Palestina. Maar dat is allemaal hetzelfde. Heb u dat nog? En het probleem is, maar ik heb u dat waarschijnlijk wel eens eerder verteld. Het probleem is dat de Romeinen, na de zoveelste Joodse opstand, het land Canaan, zoals wij dat kennen uit de Bijbel, Palestina genoemd hebben. Ze hebben het genoemd. In plaats van Galilea, Judea, Samaria, hebben ze het Palestina gedoopt. En daar zitten wij tot vandaag. Daar zitten wij eigenlijk tot vandaag aan vast, ja. Het was Palestina, ook in de dagen van het Zionisme. Palestina was het beloofde land. En wie woonde daar? Ja, Palestijnen. Dat betekent helemaal niks. Maar goed. Maar ik wil u dat verhaal eigenlijk niet vertellen. Maar sindsdien heeft men een Palestijns volk uitgevonden. Langs verschillende wegen. Maar in ieder geval, het heeft dus nooit bestaan eigenlijk. Althans niet sinds oud-testamentische tijd. En dan nog. Palestina in de Bijbel is en blijft gewoon de Gaza-strook met deze vijf steden. In die zuidoosthoek van de Middellandse Zee, daar aan de kust. Hè. De Pleti, de Filistijnen, de Pleti, die komen van Kreti. Van de Pleti en de Kreti heten ze ook. Want ze komen van Kreta, ze komen vanuit de zee. Het is onderdeel van de zeevolken, eigenlijk. Maar het is van oudsher bevolkt geworden door mensen die vanuit zee kwamen. En het is een strategisch punt natuurlijk, omdat het op de grens ligt van Afrika en Azië. Daar komt het op neer.
We komen van
Kreta, luie buiken. Hè? De Kretense, luie buiken zijn het, ja. Prachtig, dat is nou weer een leuke vertaling. Luie buiker. Geweldige vondst. Maar toen maar. Zoiets. Maar het waren dus drie van die vijf steden zijn ooit door Juda, want het grenst aan het gebied van Juda, veroverd geworden. Want er staat in Jozua 13. Maar hier uit Richteren 3 blijkt dan toch dat die Filistijnen kennelijk toch die drie steden weer terugveroverd hebben. Want er zijn nog steeds de vijf koningen, vijf vorsten der Filistijnen. En dat is met meerdere plaatsen zo. Over Jebus, Jeruzalem, later Jeruzalem hebben we het ook al over gehad. Hè? De Jozua Jozua lijkt het erop dat Israël het gebied veroverd heeft. Staat veroverd heeft. En dan blijkt later dat het toch niet het geval is. Dus een van de theorieën is dat het dus weer... die Jebusieten het gewoon weer terug veroverd hebben. En ze worden hier dus ook genoemd. Want er staat 5 vorsten de Filistijnen. En al de Canaanieten. Bij Canaanieten moet ik dan nog... misschien volkomen overbodig en onnuttig de opmerking maken dat de term Canaanieten de verzamelnaam is voor al die volkeren die daar woonden. Ze heten allemaal Canaanitische volkeren. Maar één van de Canaanitische volkeren wordt aangeduid als Canaanieten. En dat zijn dan specifiek de afstammelingen, of het nageslacht, van Kanaan. Was dat de zoon of kleinzoon van Gam? Jongens, ik word een beetje te oud. Nou ja, zoiets. Nee, Kanaan is van... De kleinzoon van Sem, de zoon van Gam. En daarna krijg je als eerstgeborene van Kanaan krijg je Sidon. En dat wordt hier dus genoemd. Al de Kanaanieten en de Sidoniërs. Zodat hier met Kanaanieten vermoedelijk bedoeld wordt juist de Sidoniërs. Degene die specifiek van Kanaan afstammen via het eerstgeboorterecht, om zo te zeggen. Daar stamt de erfgenaam van de titel, dus die naam gaat dan mee. Maar tegelijkertijd is het een verzamelnaam. Dat mag niet al te moeilijk zijn, want alle Hollanders heten Hollanders. Maar het is wel een verzamelnaam, want de Gelderlanders en de Zeeuwen, dan wel Zeeuwen, en de Groningen, de Friesen, de Drenten, en de Kandidaten enzovoort, ze worden... even die kant op kijken. Ja, die worden allemaal gerekend tot Hollanders. Maar dat is... Kijk, zodra wij de grens over zijn, zijn we allemaal Hollanders. Zodra wij in het land zijn, niet. Ik heb lang genoeg in Groningen gewoond. Nou, net over de grens dan, maar in Groningen was het in ieder geval. En daar waren Hollanders. Dat was een ander volk. Dat is het volk hier in het Westen. En terecht. Maar niet de minste verzamelnaam voor Hup Holland Hup. Dat is inclusief de Friezen, de Franken en de Saksen. Wie het maar waren. Dat is een verzamelterm. Nou ja, noem nog eens zo'n voorbeeld. De Britten. Van huis uit alleen de bewoners van het zuiden van Engeland. Maar ja, Groot-Brittannië. Dat is inclusief een heleboel meer. Dat is zelfs inclusief de Schotten die dat heus niet leuk vinden. Heeft Tom Egbers, hoe heet die? Egbers mij verzekerd. Maar toen maar weer. Verzamelterm. Goed, dat geldt trouwens zelfs voor de term Israëlieten. Want Israëlieten zijn soms ook alleen maar de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En de 2 zijn daar niet bij gerekend. En bij andere gelegenheid is het inclusief alles. Dus 5 vorsten de Filistijnen en al de Canaanieten, de Sidoniërs, maar het zijn Canaanieten, want meneer Sidon was de oudste zoon van meneer Canaan. Dat vind je terug natuurlijk in Genesis 10 in de volkerentafel. En de Hevieten wonende in het gebergte van de Libanon. Dat is dus bij Sidon, maar dan verder landinwaarts. Dan zijn het nog steeds Canaanieten, maar nu onder de naam Hevieten. Hebben jullie die? De verzamelterm, verzamelende term. En van de berg Baal Hermon. Baaldienst is trouwens sowieso uitgevonden daar in dat gebied. Dat is het gebied van de Libanon uiteraard. Hè. En daarmee komt de Hamat, dat is ver in het noorden. Deze dan waren om Israël door hem te verzoeken, opdat men wist of zij de geboden des Heren zouden horen. Want daar ging het om, dat zij de geboden des Heren zouden horen. Begrijp je me goed? Daar was dan weliswaar geen officiële regering, althans niet een aardse regering over dit volk. Maar ze hadden wel de Mosaïsche wet meegekregen, met alle inzettingen die daarbij hoorden. En de inzettingen zijn dan, voor zover het rituele inzettingen zijn, zijn het uitwendige tekenen. Maar het zijn maar niet, ook niet maar 10 geboden en ook niet maar een ceremoniële wet, maar wel degelijk wat men ook noemt morele wet. Dat wil zeggen wetten die zich bezighouden gewoon met het maatschappelijk leven. Hoe dat is met de relatie tussen de mensen onderling en de gedrag en de bezittingen en financiële zaken en al dat soort dingen. Want dat staat allemaal in de wet beschreven. Dus als je zegt, er moeten toch regels zijn, ja, die waren er wel. Maar ja, er stonden geen sancties op, althans niet op menselijk niveau. Of mensen waren die dat dan toch op toezagen, hoofden van de families, hoofden van de vaderlijke huizen, of hoe dat bij gelegenheid maar heet, clans en zo. Ja, misschien wel, maar wij horen daar eigenlijk niks over. Nou ja, nauwelijks. Dus doe maar. Maar het idee was wel degelijk dat men zich aan de Mosaïsche wetgeving zou houden als volk in dat land. Want dat is de strekking van die wetten. Wanneer gij in het land zult gekomen zijn, dat ik uw vader beloofd heb en dat gij erfelijk zult bezitten, dan zult gij enzovoorts. Dat is het. En daar werd ook al in vastgelegd dat er dan eventueel een plaats zou zijn, een specifieke plaats die gewijd zou zijn aan de dienst aan de Heer. Dan zou men daar, zou men de eerstelingen brengen en weet ik veel wat, de bepaalde offers brengen enzovoorts. Dat was natuurlijk pas veel later, want dan hebben we het over de locatie van de tempel. En dat is dus pas even later. U weet wel, hij gaf hen richteren omtrent 450 jaren en daarna enzovoort. Dan ben je dus een half millennium verder minstens, voordat het zover is. En dan is in de wet ook nog geregeld hoe dat zit met het eventuele koningschap. Daar wordt wel degelijk aangekondigd, als ze een koning zouden hebben, zou die dit moeten doen en dat moeten doen. Niet al te gedetailleerd, maar wel in het algemeen. Dan zou die een afschrift van de Bijbel, van de Mosaïsche wet, een afschrift daarvan, zou die op zijn nachtkastje, wat is nachtkastje in het Hebreeuws? Maar dan zou die op zijn nachtkastje moeten hebben. Maar er staat er echt zoiets, dat moet die, en dan moet hij dagelijks in lezen. Echt wel. Dan moet hij altijd in gedachten hebben hoe dat zit en wat de Heer gezegd heeft. En wordt geacht dat te onderhouden. Per slot, het woord voor koning is hetzelfde als het woord voor engel, namelijk het woord voor bode. En dat betekent dus dat hij in dienst staat van de koning, staat in dienst van God. De Malach, de Melech, de koning, de engel, de bode, boodschappen, staat in dienst van God. Hij wordt geacht het woord van God te brengen en te implementeren, enzovoorts. Staat allemaal in de wet en, nou goed. Dus die hebben ze, daar zouden ze zich aan moeten houden. En als men dan later, dus schrijf maar een heel eind vooruit even, als men dan later zegt, wij willen eigenlijk wel een koning, dan zegt de Heer tegen Samuel, die het eind van die periode van Richteren beslaat, om zo te zeggen, zegt de Heer tegen Samuel, maak je maar geen zorgen, ze hebben niet jou verworpen. Ze hebben jou verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Maar weet je wat je doet? Ga er maar eens zalven. We geven ze er een. We zullen ze wel krijgen. We geven er wel een. Toen kregen ze Saul, die ze trouwens ook zelf nog gekozen hadden. Maar ja. En u weet natuurlijk, het is herhaling van zetten. Want het is eigenlijk hetzelfde als dat hij zijn wet gaf en die wilden ze wel. Hetzelfde verhaal. Daar haalt zich Saulus namelijk een beeld van de wet. Niet van de antichrist, van de duivel. Dat staat in de diverse boeken, maar dat is niet waar, hè? Want men heeft met de wet wil men niet kwijt. Men hecht aan de wet. Dus men komt niet op het idee dat die vervelende koning Saul, dat hij een beeld is van de wet. Maar dat is hij nou juist wel. Maar ja, dan krijgt de duivel weer de schuld. Dan is hij weer ineens een beeld van de duivel. Ja. Dat hij erachter steekt, ja, dat is waar. Maar toen maar. Goed, deze dan waren, deze volkeren, die er nog waren, vers 4, waren om Israël door hen te verzoeken, opdat men wist of zij de geboden des Heeren zouden horen, die hij hun vaderen door de hand van Mozes geboden had. Want u begrijpt wat het betekent. Ja, je hebt andere culturen om je heen en te midden van je enzovoort. En de vraag is of je je daaraan aanpast of niet. Of je concessies doet. Nou ja, dat deden ze dus. En dat is nog een understatement ook. Want ja, die andere volken hebben strakke regels en een religie. En goden, en die kun je aanwijzen enzovoort. Ze hebben hun tempels en heilige plaatsen. Dat had Israël allemaal niet. En dus was dat gat in de markt, zal ik maar zeggen. Dat wilden ze ook wel. En dus namen ze het een en ander over van de buren. Ja. En dus staat er, vers 5, als nu, ze hadden een stapel van die woordjes te veel, hè? Het woordje nu. Vers 5, als nu de kinderen Israëls woonden in het midden der Kanaanieten, hebben jullie dat? Wat een uitdrukking, wat hier staat. Niet andersom, hè? Niet de Kanaanieten woonden te midden van de kinderen Israëls, maar de kinderen Israëls woonden in het midden der Kanaanieten, der Hethieten, der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten. Je zou dat hele vers uit je hoofd kunnen leren, althans de opsomming, de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Weet u waarom? Waarom je dat uit je hoofd zou kunnen leren? Nee, omdat het altijd zo heet. Want ja, die opsomming, die blijft steeds dezelfde. Alleen één keer komen er ook nog bij de Gergazieten in de opsomming. En voor de rest heten ze altijd dit. Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Ferizieten, Hevieten, Jebusieten. Dat vindt u hier, maar u vond het al in Exodus 3, vers 8. Dan wordt het aangekondigd. Maar het zijn gewoon de verzamelde Kanaanitische volkeren. Exodus 3, vers 8. Waar we vinden de roeping van Mozes. En daar staat er dat de Heer tot hem zegt, tot Mozes zegt, daarom ben ik nedergekomen, omdat ik gezien heb de verdrukking mijn volks, het welk in Egypte is. Vers 8, daarom ben ik nedergekomen dat ik hem verlossen, dat ik het volk namelijk, het volk verlossen uit de hand der Egyptenaren en het opvoeren uit dit land. Want als je uitgaat uit Egypte, dat is altijd omhoog, hè? Ja. En het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land vloeiende van melk en honing. Tot de plaats der Kanaanieten en der Hethieten en der Amorieten en de Ferizieten en de Hevieten en de Jebusieten. Er is er geen één weg. Nou ja, dit is de eerste keer dat het zo opgesomd wordt. Dus ik had die uitdrukking moeten bewaren voor de volgende keer. Er is er geen één weg, maar deze opsomming blijft het. En daarna vinden we het in vers 17. van ditzelfde Exodus 3. Ik zal jullie de uit de verdrukking van Egypte opvoeren tot het land de Canaanieten, de Hettieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten, de Jebusieten, tot het land vloeiende van melk en honing, en zij zullen uw stem horen, enzovoorts. En dan hebben we hem nog in Exodus 23. Exodus 23. Vers 23. Want mijn engel zal voor uw aangezicht gaan en hij zal u inbrengen tot de Amorieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Canaanieten, de Hevieten, de Jebusieten. En ik zal hen verdelgen. Wat dan nog volgt. Deuteronomium. Zeven. Wanneer u de Heere uw God zal gebracht hebben, vers 1. In het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, en hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, de Gergazieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten, de Jebusieten. En voor de goede orde, nou zijn er 7, alle andere keren zijn er 6. En die ene die er hierbij komt, dus zijn de Gergazieten. Waarvan de oorsprong onduidelijk is, waar die naam vandaan komt, overigens. En de kans is groot dat we ze in het Nieuwe Testament genoemd vinden in het land der Gergesenen.
Oh ja.
Gergazieten. Maar kennelijk is het een of andere onderverdeling van die 6 Canaanitische volkeren. Het is maar hoe je telt, wat je meerekent en hoezeer je het onderverdeeld of niet onderverdeeld enzovoorts. Maar voor de gelegenheid zijn het er dan 7. Hoe dan ook, ze zijn allemaal Canaanitisch. En ze wonen van noord tot zuid. Ja, ik heb je gegevens wel bij de hand van waar je ze dan zou moeten zoeken. Maar ja, ze zijn daar toch niet meer. Dus als je ze een brief wil sturen, dan wordt het toch wat lastig. Maar de opsomming betekent gewoon, ja, ze waren overal om en heen, waar dan ook maar. En let vooral op Jebusieten, want hun stad was Jebus, dat is Jeruzalem. Ja. Hoe dan ook, als ze nou de stad veroverd hebben of niet, in de praktijk heeft het geen effect gehad, want zoals eerder gezegd, het was uiteindelijk David die de stad moest veroveren. En daar verdween de naam Jebus dan vervolgens. Wat er vervolgens staat in Richteren 3 is dit. Ze woonden dus te midden van die 1, 2, 3, 4, 5, 6 volkeren, want ik ken het toch niet uit mijn hoofd. En zo namen zij, vers 6, zo namen zij zich derzelver dochters tot vrouwen en gaven hun dochters aan derzelver zonen en zij dienden derzelver goden. Vervolgens. Hoe zoiets in zijn werk gaat, hoef ik waarschijnlijk niet uit te leggen. Er zijn wetten met betrekking tot erfelijkheid en zo, erfelijkheidsleer. Ik zal ze u besparen. Maar in de praktijk komt het er hierop neer. Als je wit en zwart naast elkaar zet, wordt zwart dominant. Ik bedoel het niet racistisch, helemaal niet. Ik bedoel alleen maar te zeggen, als je goed en kwaad naast elkaar zet en met elkaar vermengt, wordt het kwaad dominant. Dat kan je missen. Dat is heel eenvoudig uit te leggen. Het gaat om licht en duisternis. En als je dat mengt, is duisternis dominant om de zeer eenvoudige reden dat voor licht energie nodig is. Voor duisternis niet. Is namelijk de afwezigheid daarvan. Ja. Heb je dat? En als je leven en dood naast elkaar zet of mengt, wordt, is de dood dominant, zo zonder meer. Dat is in alles wat leeft zo, de dood zit daarin. Maar de dood is dominant, die wint het altijd. Op een gegeven moment raakt de olie op, de benzine of het gas, wat er maar op raakt. Of het waait niet meer, of de zon schijnt niet meer, of wat je maar wil. En dan is het over en uit. Vandaar dat ik altijd heb moeten lachen, maar dat is eeuwen geleden langs de wereld. Nou, het was in een vorig millennium dat ons verteld werd dat er grenzen waren aan de groei. En dan denk ik, wie heeft dat uitgevonden? Welke HBS'er heeft dat bedacht? Natuurlijk is er grens. Groei vraagt energie en het houdt een keer op. Hoezo? Vertel eens wat nieuws. Ja, het was nieuws toen. Nou, het was politiek. Heb je dat? Ik kwam er van de week achter. Ik weet niet wie me dat nou vertelde. Al stond in de krant natuurlijk. Dat politiek, zei Voltaire. Voltaire, kent u Voltaire? Dat is niet van Volt, maar dat is van Voltaire. Het schijnt dat het een Fransman was, maar toch maar. Een betrekkelijk legendarische, invloedrijke Franse filosoof. Die zei, ik ben geen vriend van hem trouwens, maar dat is wat anders. Maar hij zei, politiek is de kunst van het liegen. Ik wou dat ik er zelf op gekomen was. Dat is op die formulering bedoel ik, want dat weten wij toch allemaal. Politici zeggen alleen dingen waarmee ze iets willen bereiken. Of iets tegenhouden, maar doe maar. Dat is een negatieve formulering. En of het dan waar is of niet. Ja, de politicus zegt dan, wat is waarheid? En dat is al meer dan 2000 jaar zo. Want dat was de tekst van Pilatus. Wat is waarheid? Waarheid bestaat toch niet? En dus Voltaire zei dat. Hij had gelijk, soms had hij gelijk. Hij hate to admit it, maar soms had hij gelijk, ja. De kunst van het liegen. Waarheid verdwijnt vanzelf. Dat wil zeggen, de leugen wint het altijd. Het licht, het leven enzovoort. Het verdwijnt. Omdat het energie kost en als die er niet is, dan houdt het op. En als u dan zegt, maar waar moet die energie dan vandaan komen? Ja, dan zeg ik, ja, wat dacht u? Van God, die het leven geeft. Via zijn adem, via zijn geest, via zijn woord. Nou, zei ik drie keer hetzelfde, maar doe maar. Daar moet het vandaan komen. En als je dat dus loslaat, ja, dan wint het kwaad. Zo gaat dat. Het is, Paulus is wat voorzichtiger in zijn uitspraken als hij het heeft over het huwelijk. En zijn uitspraken over het huwelijk zijn niet populair, nergens. Uit 1 Korinthe, toch? Maar hij zegt iets van, ja, je kan wel trouwen met een ongelovige echtgenoot. Dat kan je rustig doen, maar je kan het beter niet doen, want je weet niet of je die echtgenoot voor de Heer kunt winnen. In de praktijk gaat het namelijk niet zo. Of er uitzonderingen zijn, u weet hoe het is met regels. Goed, er zijn uitzonderingen. Maar de regel is, nee, het betekent altijd dat de gelovige concessies doet enzovoorts. Dingen moet loslaten. En dat soort dingen meer. Dat is ook wat Paulus daar beschrijft, trouwens. Hij zegt, je wordt geacht de Heer te dienen. En eventueel doe je dat dus samen. Maar als je een partner hebt die dat niet doet en ook niet wil, dan houdt het op. Dan moet je concessies doen. Want je hebt je verantwoordelijkheden nou eenmaal in een huwelijk. U weet wat een huwelijk is? Dat bestond vroeger en daar had je verantwoordelijkheden in. Hoe lang dat geleden is, weet ik niet, maar doe maar. Vroeg of laat moeten we allemaal dit soort dingen uitgebreid uitleggen, omdat we niet meer weten wat het is. Hè? Nou ja. Dat was in de dagen van de 78 toerenplaten. Dan weet u dus waar we het over hebben. Lang geleden.
Het begint antiek te worden.
Ja, ja. Die klinken toch goed, zeg. Jongens. Fantastisch. Maar dat tezijde. Zo namen zij zich derzelfde dochters tot vrouwen en gaven de dochters aan dezelfde zonen. En ze dienden dezelfde goden. Of dat iets met racisme te maken heeft. Ach, jij kan het opblazen tot van alles en nog wat. Maar het gaat natuurlijk toch om twee verschillende levenshoudingen, filosofieën. En dat is niet alleen maar, laat ik dat ook maar een keer zeggen en mijn nek uitsteken. Dat is niet alleen maar iets wat van buitenaf is opgelegd, zoals men tegenwoordig meent te moeten propageren. Maar het is wel degelijk wat in de mens zit. Men heeft het afgeschaft, volksaard enzovoorts, en een volkskarakter, dat soort dingen. Want je mag het allemaal niet meer roepen, want je weet wat er van komt. Holocaust komt ervan, en nazisme en weet je veel wat. Maar het is echt zo, het bestaat. Niet alleen in de dierenwereld, maar ook onder de mensen. Zo is het nou eenmaal. En sommige dingen verdragen elkaar niet. Sommige mensen zijn in staat compromissen te sluiten, hebben er wat voor over om te komen tot een nuttige samenwerking. En wellicht voortplanting. Of hoe het mij heet, mag allemaal. Maar in het algemeen gaat het niet. En blijft het dus zo dat het idee van dat je volkeren een beetje uit elkaar moet houden, dat toch eigenlijk wel wenselijk is, althans als je het volk in stand wil houden. Daar kun je over discussiëren en zeggen, nou is dat wel nodig eigenlijk, om een volk in stand te houden, want wat is dan een volk? Daar moet je mee beginnen dan. En dan wordt het dus heel moeilijk allemaal. Maar dat is altijd zo als het praktisch moet worden. Maar ik praat gewoon over de fundamentele dingen, over de normen en waarden. En dan krijg je dit. Als je dit gaat mengen, dan raak je wat kwijt. Raak je iets van je eigen identiteit kwijt, want je moet enzovoorts. Dat is wat er gebeurt. Onderhandelingen, weet u wel. Je kunt onderhandelen met, weet u wel, tussen Rusland en Oekraïne. Maar dat kun je wel doen. Maar het is tijdverspilling. Ja. Je kunt alleen iets uitstellen. Je kunt er dan langer over doen. Ja. Zoals de evolutie, zal ik maar zeggen. Dat duurt ook miljarden jaren, maar het gaat wel. Laat me zitten. Want ja, u weet hoe het zit. Wat die Rus wil, dat weten we allemaal. Dat kan iedereen weten, dat schijnt niemand te weten, maar dat, Die wil naar het noorden en zuiden, wil die naar de zee toe. Dat is altijd zo geweest. In ieder geval dat. En die laat zich echt niet tegenhouden. Iemand heeft mij trouwens verzekerd dat ik enige jaren terug ook over Gog en Magog had gesproken. Een hele dag. En dat schijnt geweest te zijn naar aanleiding van de bezetting van de Krim door Rusland. Heeft bij mij gezegd gisteren. En toen heb ik gezegd, ja, ze hebben nu de Krim in beslag genomen, maar daar gaat het niet bij blijven. En enthousiast werd mij dat verteld, dat ik daartoe gezegd had. En dat klopte, ja. Nou ja, dat zal dan wel. Maar dat weet toch iedereen? Ja, dat heb ik geleerd op school, denk ik. Of weet ik veel van waar ik dat geleerd heb vroeger. In een vorig millennium. Dat is wat die Russen willen. Naar het noorden en het zuiden moeten ze naar de zee. In elk geval uit strategische overwegingen, als ze daar zijn, kunnen ze vandaar met een vloot de rest van de wereld bereiken. En het komische is, want ik vind het een beetje komisch, ik neem maar afstand het liefst, zolang het kan. Het komische is dus dat als de Heer met zijn oordelen over de volkeren begint, zou je verwachten dat het oordeel begint bij het Joodse volk. Het oordeel begint met de huis Gods. Dus oordeel over de volkeren in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus moet logischerwijs beginnen bij Jeruzalem. Maar het neemt niet weg dat bij dezelfde gelegenheid, exact dezelfde gelegenheid, een oordeel komt over Gog en Magog en Ros en al zijn benden enzovoorts. Het is dezelfde gebeurtenis. Verwoesting van Jeruzalem, einde van de Joodse staat, maar alle leven eruit, dat is dus inclusief die legers, en dan staat erbij en de Heer zal een vuur zenden in het land, in het land Magog enzovoort, en de steden in brand steken enzovoort. Meteen, dat moet eerst weg. En daarna kunnen we in alle rust, nou in alle verdrukking dan, wat er verder dan verder volgt, een oordeel brengen over Edom, Moab, Ammon, en langs de andere route natuurlijk, de Filistijnen. Die staat allemaal in de Bijbel enzovoort. Maar dat gedoe van Oost-Europa, wordt meteen eerst mee afgerekend. En dat het hardnekkig is, mogen blijken uit dat als er... Dat de laatste opstand der volkeren, dat is voor de jongste dag dus, en na de 1000 jaren, dan worden alleen maar deze namen genoemd, Gog en Magog. Terwijl we allemaal weten dat eigenlijk gaat het om Babel, toch? Babel tegenover Jeruzalem. Hoe hardnekkig dat volk daar is, hè? Dan, nou ja. Toen maar. Dat lost zich niet op, dat vermengt zich niet enzovoort. En een van de problemen, laat ik u dat ook nog eens vertellen, een van de problemen van de evolutieaanhangers is natuurlijk toch dat de mensheid verdeeld is wel degelijk in rassen. Het probleem is echter dat men het begrip ras dan eerst moet definiëren en moet bepalen wat het onderscheid is tussen soorten en rassen, want men heeft van rassen gemaakt onderverdelingen van soorten, maar hoe moet je dat definiëren? En men heeft het als volgt opgelost, mede onder invloed van een bepaalde filosofie, dat menselijke rassen die bestaan. En toch bestaan ze. En als die mensheid dan al zoveel miljoenen jaren, of was het miljarden? Ik kijk niet op een paar nullen. Dat doen ze bij de fiscus ook niet, maar laat me zitten. Maar dat doen ze bij de Nederlandse schatkist ook niet. Hoor. Ze smijten met miljarden die opgebracht moeten worden door slechts 17 miljoen mensen in Nederland. Nou, het zijn er natuurlijk minder, want al die 17 miljoen hebben niet een inkomen. Maar reken dat maar eens uit. Hoe dat zit. Maar goed. Maar dat die mensen die al zo lang bestaat enzovoort, en die kennelijk de hele wereld dus is gaan bevolken, dat daar zo uitdrukkelijk onderscheid is tussen bepaalde, typen. Hè? Om woorden, soorten en rassen te onderscheiden. Toch? Nou ja. Hoe kan dat? Ja, omdat men toch geneigd is die dingen bij elkaar te houden. De soort zoekt soort. En op veel lager niveau heb je het zogenaamde standsverschil. En de klassen en de, hoe heet dat in India? De
kasten.
Kasten, ja. Dus op de kast, in de kast, uit de kast.
Onder de kast.
Onder de kast.
Achter de kast.
Oh, daar heb je het verstopt. Nou begrijp ik het. Nou ja, achter de kast. Dan heb je nog ze springen van de kast. Maar die, ik weet niet of je die kent. Maar toen maar. Maar dat die verschillen blijven bestaan omdat men daarbinnen de dochters geeft aan de zonen enzovoort in plaats van naar buiten toe. Dat wil zeggen, als je in de ene kast thuis hoort, dan kom je nooit bij de andere. En als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Maar het stomme is dat die Israëlieten, die komen daar in dat land. En in dat land wonen ook de Canaanieten. En ze vermengen zich. Nou is dat een bijzonder volk, dat Israël. Maar raad eens wat. Nou ja, zo gaat het. Dat volk is de bewaarder van het woord van God, van het licht om zo te zeggen, van de kracht Gods, de geest Gods, de werking Gods. En wat gebeurt er? Ze verliezen het, want ze sluiten compromissen. En die punt, die is, zal ik maar zeggen, die piramide, die zakt als het ware ineen. En later heet het Israël is een nietszeggend volk geworden. Dat is mijn vertaling. met het woordenboek in de hand. Is een, ja, stom geworden, ja. Is een niet-zeggend volk geworden. Israël is een volk als alle andere volkeren. En heeft daarmee zijn bestaansrecht verloren, als zodanig. En dat is wat hier gebeurt. En of daar de duivel achter steekt, ja, dat kan dan wel zijn. Maar natuurlijk, dat kun je gaan bedenken. Dat zal ook wel. Maar neem niet weg dat de verantwoordelijkheid ervoor wel degelijk ligt bij de mensen zelf. Bij het volk zelf, bij de individuen zelf. Want een volk is ook maar een abstract begrip eigenlijk, hè? Daarom is het ook zo moeilijk om het te definiëren. Want de verantwoordelijkheid ligt bij de leden van dat volk. En u weet hoe het is. Maar dan ben ik de hele Bijbel al door eigenlijk. De mens stelt alles in het werk om van zijn eigen verantwoordelijkheid af te komen. Van zijn individuele verantwoordelijkheid. Dat gaat pas een rol spelen als het veel te laat is. En dan zegt hij, nu gaan we er wat aan doen. Nu breekt de hel los, nu is het paniek, nu is er revolutie, weet ik veel. En dan gaan we er tegen strijden alsnog, maar dat is te laat. En daarvoor is het, de overheid moet zus en de overheid moet zo en de familie moet dit en de dominee, de kerk en de paus en de pastoor. Die zijn allemaal verantwoordelijk, of gewoon God is verantwoordelijk. Die moet het ons geven enzovoorts. En men vlucht voor de eigen verantwoordelijkheid weg. Ja, en daarmee gaat je volk ook naar de Kanaanieten. Toch? Nou. Kortom, de kinderen Israëls deden, staat er, dat kwaad was in de ogen des Heren. Die uitdrukking wordt hier geïntroduceerd, maar die zullen we nog vele malen tegenkomen. Ik heb het niet geteld. Ik heb me weten te beheersen vanmiddag. Kinderen is als deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Later, als die richterperiode voorbij is en je komt in de periode van de koningen, krijg je dezelfde uitdrukking. En hij, de koning, want dan hebben ze een koning en die vertegenwoordigt bij God het hele volk. Dus wat er dan over de koning staat, heeft uitwerking op het hele volk. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de koning dan. En dus dat hij deed wat goed was in de ogen des Heren. Dat komt zelden voor trouwens. Maar meestal hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij deed zus en hij deed zo. En zelfs als er staat dat hij wandelde in de voetsporen van zijn vader. En dat hij deed goed in de ogen des Heren. Dan staat het toch weer. Maar hij deed de afgoden niet weg. En hij liet de altaren staan. En hij diende ook bij gelegenheid. Of hij had een vrouw dan die dat dan deed. Of iets dergelijks. Er staat er niet voor niks bij dat hij getrouwd was met of dat. En zijn moeder was, staat er dan bij, ik vind het leuk. En zijn moeder was, enzovoort. We weten heel niet wie dat was. Dan weet je hoe ze heet, maar dan weet je nog niks, hè. Er staan geen foto's bij. Laat staan de stamreeks. Dus, en zijn moeder was, dat vrezen valt dat die moeders nogal een invloed hebben uitgeoefend. En bij gelegenheid valt dat wel te bewijzen, ja. Voor zover het na te gaan is. Dat was nooit goed, hoor. Het was nooit goed, nee. En over oma's hebben we het niet, hè. Nee. Goed. Ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren en vergaten de Heren hun God. Let op hoe zwak het dan is, zo'n vertaling. Zij vergaten de Heren hun God. Zij vergaten Jehovah hun God. En soms denk ik, dat zo'n formulering, zij vergaten de Heer en God, illustratief is voor het verschijnsel zelf. Want hoe weten wij dat hij Jehovah heette? Hoe weten wij dat eigenlijk? God, dan moet ik toch eens een keer op een middag eens naar kijken. Ben ik nou vergeten? Staat de naam Jehovah ergens in onze Bijbelvertalingen dan? Nee, toch? Nee, dat komt niet voor, hè? Ik heb pas gesproken over Jehovah. Maar dus ik zal het misschien toen gewoon gezegd hebben. Maar nou ontschiet het me. Maar het komt niet voor, hè? Wij kennen de uitdrukkingen. Zoals Jehovah en Zeboot enzovoort. Ja. Maar ja, het heet de Heere der Heerscharen. Ja. Dus ja, wij zouden de naam niet eens kennen, omdat die niet in onze Bijbel staat. En dan maar zeggen, de Joden hebben ons de Bijbel gegeven. Ja. Nou ja, nadat ze eerst de naam Jehovah eruit gehaald hebben dan, en vervangen hebben door wat anders. Toch? Oké, dat is erg negatief geformuleerd. Er zijn vrome argumenten voor waarom het zo gebeurd is. En het heeft een historische achtergrond. Ik weet het. Maar het komt er toch op neer dat vanaf de uitvinding van het Jodendom... Waarom zeg ik dat nou zo vervelend? Maar hoe zeg je dat dan? Sinds de uitvinding van het Jodendom, sinds het ontstaan? Het is er niet ontstaan, mensen hebben het bedacht. Sinds de uitvinding van het Jodendom... heeft men er alles aan gedaan om de naam Jehovah te verwijderen. Met een vroom verhaal. Want je wilt de naam toch niet ijdelijk gebruiken. Dan gebruik je hem dus helemaal niet. Dat is wat gebeurt, hè. Dus daar zitten we er nog mee. Maar dit wordt een krom vers dan, hè. Dit. Ze vergaten de Heere hun God. En dan wil je toch weten, wie is dan die Heer? En wie is dan die God? Want die anderen weten we wel. Baal zus en Baal zo. En wie het niet meer waren. Nou ja. En de bossen. Ook een mooie. Zij vergaten de Jehovah hun God. En zij dienden de Baals. Die je in soorten en maten tegenkomt. Baal zus en Baal zo. Met allerlei toevoegingen, net als de, hoe heet het ook alweer, onze lieve vrouwen.
Maria en Madonna.
Onze lieve vrouwen van, maak maar eens een lijstje. Dat is niet te doen. Onze lieve vrouwen van wat het maar was allemaal. Het is altijd dezelfde onze lieve vrouwen natuurlijk. Maar zo is het met die Baal ook. Hè. Je Baal zus en Baal zo, maar het is altijd hetzelfde Baal. Ja. En die wordt aangepast aan de omstandigheden, aan de locatie enzovoorts. En in verband daarmee krijg je een specifieke achternaam. Nou, het is niet de voornaam toch? En voornaam is die ook niet. Dus het blijft Baal zus en Baal zo. Zij dienden de Baals en de bossen. Dat is wel een Asheraas, ja.
Staat er in de
Nieuwe Is dat NBG?
Ja, Asheraas.
Ja, Asheraas. Asheraas,
Asheraas.
Ja, het meervoud van Ashera. Zeker. Dat wordt genoemd. Dat heet dan de bossen. Men heeft er wat moeite mee. Het woord Asher betekent iets dat rechtop staat. Maar het woord erectie mag je niet gebruiken. Maar dat is het wel. Dus, maar het betekent hetzelfde. Want erectie betekent natuurlijk ook maar gewoon dat het opgericht is. Hè? Asje. En hoe ze komen bij bossen. Ja, je moet toch wat. Hè? Ja. Dat zijn vallensymbolen. Dat zijn het nogal dikwijls. Maar het is een piramide eigenlijk ook. Hè? Of hoe heet zo'n ding ook? Meneer. Ik soms denk ik, het is gewoon een meneer. Een jonge heer. ja, sorry. Ja, zo heet dat. Wij hebben er in het Nederlands ook allerlei eufemismen voor. Maar dat is wat het is. En ze zijn een uitbeelding van leven eigenlijk. Van vruchtbaarheid en wat het maar mag zijn. Dus inderdaad van God die geacht wordt het leven te brengen. En dus word je ook inderdaad geacht mannelijk te zijn. Enzovoorts. Nou, dat is het. Maar dat hadden ze dus wel. Ze gingen over tot afgoderij en ze vergaten de Heer. Of ze die echt vergeten waren. Ja, als ze die oorlogen ook al niet meer weten, dan zijn ze de Heer ook wel kwijt, denk ik. En als ze zijn naam nog wisten. Ja, als ik nou echt zwartgallig wil praten, dan zeg ik, nou, de Joden hopen van niet dat ze het niet wisten. kunnen ze hem ook niet ijdel gebruikt hebben. Toch? Of ze, die naam echt kwijt waren, weet ik niet. Maar het betekent in elk geval dat ze hem niet dienden. Of althans minder, als ik het dan heel voorzichtig moet zeggen. Althans minder, of dat ze naast de heren ook de Baal dienden en nog zo het een en ander, maar het staat hier erger. Ze vergaten de heren, hun God. Dus de uitdrukking die we kennen uit Deuteronomium, waar de Heer zegt, ze hebben mij in vergetenis gesteld, dan zal ik ook hen in vergetenis stellen, enzovoorts. En ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. En dat zijn notabene uitspraken specifiek over de positie van het Joodse volk, het Jodendom, in de dagen van de Heer Jezus. Dat staat al in Deuteronomium 32 of zo. Toch? Ze hebben mij in vergetenis gesteld. Maar we weten toch alle dat ze geacht werden de Heer te dienen, via de Mosaïsche wet enzovoorts. Jawel. En, maar het betekent in ieder geval dus dat ze zijn naam kwijt waren. En zo is het dus ook tot in onze dagen. En ze dienden wel de afgoden. En dan staat er, toen ontstak de toorn des Heren tegen Israël. Dat hoeft geen nieuws te zijn. Het bijzondere is dat het soms niet gebeurt. Ja. Ik moet ineens denken aan Sir Robert Anderson, die, ik geloof zelfs in zijn inleiding tot zijn boek The Silence of God, zegt of schrijft: het bijzondere van God is niet dat hij spreekt, dat is vanzelfsprekend, maar het bijzondere is dat hij zwijgt. In onze dagen dus. Dat is namelijk kenmerkend voor onze dagen. Het bijzondere is niet dat hij af en toe zich bekend maakt en een profeet stuurt of zo. Het bijzondere is dat hij het niet doet. Hij niet ingrijpt en de dingen laat zoals ze zijn. En zo is het maar net. Vandaar dat zo'n uitdrukking als: toen ontstak de toorn des Heren tegen Israël. Ja, wat had u dan gedacht? Natuurlijk. Het is zijn volk. Hij heeft van alles voor ze gedaan. En dan brengt ze in het land. En dan laten ze het daar een beetje versloffen. En natuurlijk ontsteekt dan de toorn des Heren. En dat zal in de toekomst, als een einde komt aan zijn zwijgen. Waarom denk ik nou weer aan Plonyalmonie? Als een einde komt aan zijn zwijgen. Plonyalmonie. Mijn zwijgen. Maar goed, als een einde daaraan komt, dan ontsteekt de toorn des Heren tegen dat volk. Dat is dan het Joodse volk, zich bevindend in ditzelfde land, met Jeruzalem als hun heilige stad. Want zo staat het in Daniël 9. En dat betekent dat hij definitief een oordeel brengt daarover. Dat is de norm. En dus ook de normale gang van zaken. Toen ontstak de toorn des Heren tegen Israël en hij verkocht hen in de hand van Kushan-Rishathaim, koning van Mesopotamië. En de kinderen Israëls dienden Kushan-Rishathaim 8 jaren. Hij verkocht hen. Je vraagt je waarschijnlijk af wat hij ervoor gekregen heeft. Maar dat woord verkopen heeft bij gelegenheid de betekenis van in slavernij brengen. Dat moet je gewoon leren, moet je weten. En dan begrijp je ook die uitspraak in Romeinen 7, is het geloof ik. Wat Paulus zegt over zichzelf, over de natuurlijke mens. Dat hij verkocht is, wij zijn verkocht onder de zonde. Dat betekent, wij zijn in slavernij gebracht onder de zonde.
Hij gaf hen over in de macht van Kushan, zegt de nieuwe vertaling.
Ja, de vertalers redeneren dan zo'n term weg. Dat is jammer, Want het is eigenlijk verarming van de taal. Maar aan de andere kant, ja, het is natuurlijk toch wat de term betekent. Maar, doe maar. Niet altijd. Verkoop is niet altijd in de macht brengen van. Maar het is vaak een heel ander doel. Maar in dit geval is dat gewoon de toepassing van het woord, zo heet dat. Hè. Hij verkocht hen in de hand van Kusjan, Rishatayim. Wij kennen die meneer niet. Kusjan, Rishatayim. Rishat denk ik altijd, maar wat een naam. Hè. Wij kennen die man niet, ook niet elders in de Bijbel. Er is natuurlijk toch de suggestie dat Kusjan verwijst naar Kush. Zo heette namelijk de vader van Nimrod uit Cham. Dat hangt allemaal samen met het idee van dat Cham de vader is van de zwarten, van de zwarte volkeren. Je mag niet meer zwart zeggen, maar ja. Wat moet je dan zeggen? En dat verandert ook dan weer. Hè? Je kunt ook zeggen negroïde, want niger betekent nou eenmaal ook zwart. Dus ja, het blijft hetzelfde. Maar toch. De Gamieten, Gam wordt opgevat als verbrand en dat is zwart. En dan vinden de tegenstanders van het idee dat de mensheid verdeeld is in rassen, vinden dat te ver gezocht. Vinden dat een typisch conservatief, fundamentalistisch, christelijke en dus volstrekt achterhaalde en ouderwetse interpretatie. Maar ja, je krijgt ook van doen met Kush. En dat betekent ook zwart. De vader van Nimrod. En Nimrod is dan weer die jager voor het aangezicht des Heren. Die Babel bouwde. Dus de uitvinder van Babel. Zo, dus de oorsprong van Babel. Dat is trouwens ook gewoon Genesis 10. Als klein commentaar, als een voetnoot als het ware in de volkerentafel van Genesis 10. Kush Nimrod. De bouwer van Babel. Dat heette weer de vader van Babel en Matuma. Zoiets. Of dat zo is. Nee, het is alleen een suggestie. We weten het niet. Maar wij vermoeden het wel. Ik ook. Dat het daarop zit. En Rishatayim wordt vertaald met een dubbele ayim. Dat is dubbel, hè? Ayim aan het eind. Iets als dubbele boosheid of zo wordt het vertaald. Maar de grap is natuurlijk dat er staat koning van Mesopotamië. Wat is Mesopotamië in het Hebreeuws? Dat is Aram. Het is niet Sinjar in dit geval. Het is Aram, maar Aram wordt elders vertaald met Syrië. Aram. Ja, dat komt weer van Ram en Rama. En dan is het weer hoog. Ook in Abram. Ram is het hoog. Rama, hoog. Maar het is hoog en dat is Syrië. Daar in het noorden, hoog. Dus Syrië, Aram. Padan Aram. Syrië. Van waar Aram lag en noemt hij maar op. Aram, en dan, het is Mesopotamië, is Aram, dat wordt normaal vertaald met Syrië, dat verklaart ook waarom in vers 10 staat, de Heere gaf Kusjan Rishatayim, de koning van Syrië. En hier heet hij koning van Mesopotamië in vers 8. En in vers 10 heet hij de koning van Syrië. Dat is nog steeds Aram. Alleen in vers 8 komt er nog wat achter. Daar heet het namelijk Aram Naharaim. Naharaim. En Naharaim wordt vertaald met twee stromen. Aim. Naharaim. Twee stromen. Dus Syrië van de twee stromen. En de vertalers hebben gedacht, oh, dat is Mesopotamië. Dat betekent namelijk ook de twee stromen. Het twee stromenland. En Sinjar duidt op precies hetzelfde, maar via een andere woordkeus. Het land Sinjar. Maar het is dus wel degelijk Mesopotamië. Maar Mesopotamië, dat weet u waarschijnlijk, strekt zich uit van Syrië in het noorden helemaal naar beneden tot aan de Perzische Golf. Namelijk, de twee stromen zijn de rivieren Eufraat en Tigris. En die meanderen nog wel wat heen en weer. Maar ze lopen min of meer parallel. En ze komen vlak bij elkaar uit in de Perzische Golf. Of de ene Tigris komt geloof ik zelfs uit in de Eufraat vlak voor het uitloopt in de Perzische Golf. Maar dat zal in de loop der eeuwen ook wel eens veranderd zijn. Net als de Rijn, weet u wel. In de loop der tijd komt hij dan weer ergens anders in de zee uit. Maar dat doet nog weinig ter zake. Maar dat is het twee stromen land. Maar dat is toch een heel eind, hoor. Dus ja, maar Aram is in het noorden van Mesopotamië. En Ur der Chaldeeën is helemaal in het zuiden. Nou, niet helemaal, maar het scheelt niet veel. In het zuiden van Mesopotamië. En daar onderweg heb je dan de verschillende namen en rijken van Babel, de Chaldeeën en hoe ze allemaal maar heten mogen. En Babel is dan weer, of Babylonië is dan weer wat zuidelijker dan Assur enzovoorts. Dus allemaal wat ingewikkeld. Maar die landen worden samen begrepen in de naam Mesopotamië. En als er één belangrijke stad is in dat deel, volgens de Bijbel althans, is het Babel. Zie je? Dus hij verkocht dan in de hand van Cush-Jam-Reshathaim. De naam Babel staat hier niet. Het is nog Aram, het schijnt toch iets noordelijker te zijn, maar het is toch Mesopotamië. En de naam Babel komt vanzelf naar boven als we het erover moeten hebben. En dat schijnt ook wel voldoende te zijn. Dat de naam even naar boven komt. Want kijk, wij zijn hier terecht bij de allereerste richter. Het is allemaal nog nieuw. En dit hier is wel erg schematisch in de oude betekenis van het woord. Dat wil zeggen, het is stereotyp. Nee, niet mono, stereo. Hè? Niet qua stereotyp. Weet ik veel. Het is, zo heet dat. Het is, ja, dat had je kunnen verwachten. Dat is een bekende patroon. Als Israël het niet goed doet, komt het in de macht van Babel. Dan stuurt de Heer de koning van Babel. En als de Heer zegt, ga nou het land maar uit, dan gaan ze dan naartoe? Naar Babel. Toch? En als in de toekomst de Heer zijn koninkrijk op aarde opricht, wat is dan de grote tegenstander? Niet Gog en Magog, daarom rekent de Heer er eerst mee af. Dat heb ik u net geprobeerd uit te leggen. Het is Babel. En als dan die legers komen en ten onder gaan in Armageddon, welke legers zijn het dan? Die van Babel. Nou ja, en dat krijg je dus hier, al in de naam van Babel. Oké, historisch is dat, kan dat kennelijk niet, maar de suggestie is voldoende. Het is Mesopotamië. Waarbij wij de vertalers vriendelijk dank zeggen voor meteen deze interpretatie. Cush-Jam-Reshathaim. Nou weet je ook waarom het twee kwaden zijn? Want het is van de twee stromen. Van de twee stromen land en de twee kwaden, alles is dubbel enzovoorts. Cush-Jam. En het is nog zwart ook, dus ja, je kan moeilijk zeggen dat het een positieve naam is. Toch? Nou goed, de Heer gebruikt dus die Cush-Jam-Reshathaim, koning van Mesopotamië, en de kinderen Israëls. U weet langzamerhand dat die uitdrukking kinderen Israëls ook een foute vertaling is. Hè? Dat u niet denkt dat het gaat over het kleuterklasje.
Nee.
Het zijn de zonen, dat staat er ook. Alleen de vertalers kennen het onderscheid niet. Waarom niet? Ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar het kwam wel goed uit. Ik bedoel, ze kennen de zoonstelling niet. en daarmee de hele betekenis van het begrip zoon niet. Hoe dat komt, nou, daarvoor is de leer van de drie-eenheid uitgevonden. Sprak hij cynisch. Satirisch noem ik het liever. De leer van de drie-eenheid rekent af met de begrip zoonstelling uiteraard. Omdat de Heer natuurlijk binnen die leer nooit tot zoon kan zijn aangesteld. Omdat hij domweg altijd al was, volgens die leer. En niet vanaf zijn geboorte, want hij is nooit geboren, hij is niet gemaakt, hij is niet geschapen. Hij was van eeuwigheid. Dat is leer van de drie-eenheid. Dus dan ben je het hele begrip aanstelling tot zonen zonder meer kwijt. En dus in de vertaling kom je het ook niet meer tegen. Vreemd is dat toch, hè? Hoe dat doorwerkt. Ja. Het gaat maar niet om één zo'n leer. Het gaat om wat er allemaal de consequenties van zijn. En hoe dat doorvreed. Heel de Bijbel door. Maar toe maar. De zonen van Israël dienden Kusjan Rishathaim 8 jaar. Zo riepen de kinderen Israëls. Ja, je kunt ook gewoon het woord kinderen laten staan. Maar bij ons krijgt dat woord kinderen dan een grotere betekenis dan het in de normale omgangstaal heeft. Dus ja, zo werkt taal nou eenmaal. Hè? Zo riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Ja, dan wel noodleer bidden. Nou ja, dat was in Egypte al waar de Heer zei, ik heb hun geschrei gehoord. Dat wisten we niet, want staat geloof ik niet in de kinderbijbel. Maar we lazen het net in Exodus, toen de Heer Mozes riep bij de braambos. Ze zeggen, ik heb hun geschrei gehoord en je moet terug naar Egypte en het volk hierheen halen, breng ze hier. Enzovoorts. En hier ook, zo riepen de kinderen Israëls tot de Heer, ja dan wel. U weet dat dat nog een keer gaat gebeuren, hè, in de toekomst. Nou ja, het verhaal is natuurlijk hoe je dat ook draait. Je komt er altijd op neer dat ooit en een keer de hoogste, wie dat is weet ik niet, maar de hoogste vertegenwoordiger van de Joodse natie, wat dat precies is weet ook niemand, maar het doet er niet toe, maar dat ooit een keer de hoogste vertegenwoordiger van de Joodse natie voorgaat in gebed. Ik zeg het plechtig, ik weet niet of het plechtig gebeurt, maar het gebeurt in ieder geval. En de naam des Heren aanroept. En wat doet de Heer dan? Hij verlost hem. Nou, eerst van Gog en Magog natuurlijk. Maar in werkelijkheid is de koning van Babel dan al aardig actief, hè? We hebben het over Antichrist. Nou ja, die toch niet ten volle tot ontwikkeling gekomen is hier op aarde. Want een project ontwikkelen kost tijd. En in Jeruzalem lukt het dus ook niet. Maar dat is, hij is wel actief. En de Heer verlost hem daarvan. Weet je wel, dat is nadat eerst dat beeld wordt opgericht. Dat was echt niet gewijd aan Gog en Magog. Of aan de vorst van Ros, Mesech en Tubal, of hoe die hem heten mag. Dat was echt wel gewijd aan die figuur, zou ik maar zeggen. De antichrist dus feitelijk, in de praktijk. En dan grijpt de Heer in en die stuurt Ros, mee zegt u, wie het bewaren, Gog en Magog, naar Israël, naar Jeruzalem specifiek, om daar een einde aan te maken. Zo gaat dat. Maar het was al een activiteit van degene die wij daarna leren kennen, daadwerkelijk als de koning van Babel. Dat is pas na de 70ste week van Daniel. Nou ja. Maar het is hetzelfde patroon. Men zal de naam des Heren aanroepen en dan zal er ontkoming zijn. Te Jeruzalem, dat wil zeggen ontkoming uit Jeruzalem uiteraard, want Jeruzalem zal verwoest worden. Enzovoorts. En dit is dit al het model van. Zie? Wat ooit begon bij Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde, zal ook eindigen met de verwoesting van Babel. En in belangrijke mate eindigt de Bijbel daar ook mee. Niet de Bijbelse geschiedenis, want die duurt nog 3000 jaar langer, zal ik maar zeggen. Of sorry, die duurt nog 1000 jaar langer. Maar de laatste hoofdstukken van Openbaring, dat wil zeggen hoofdstuk 17, nou vanaf hoofdstuk 16 al natuurlijk. Maar hoofdstuk 17, 18 en een flink stuk van 19 gaat over de ondergang van Babel, dat uitgebreid bezongen wordt. En die hoofdstukken halen trouwens ook met grote nadruk in Ezechiël 50 en 51 naar boven. En dat zijn lange hoofdstukken hoor, over de ondergang van Babel. Begrijp je wel? Daar eindigt die, dat oordeel over de volkeren mee. En eigenlijk is het ook het begin en het einde van wat wij in compleet ander verband noemen de bedeling van het menselijk bestuur. De verdeling van de mensheid in volkeren met hun eigen regeringen en wat het maar was allemaal en hun eigen rechtspraak. Het begint bij Babel, dat is dan bij, inderdaad bij de spraakverwarring in Babel. En het eindigt min of meer als alle volkeren samengebracht worden inderdaad onder één bestuur. Dat is in de duizend jaren. Heb je die nog? Dus het begint bij Babel en het eindigt met Babel, de val van Babel. Letterlijk. En hier vind je daar een klein plaatje van. Klein. Hoewel klein. Je vraagt je af hoe groot dit geweest is, hè? Je vraagt je ook af of misschien die andere volkeren die daar ook leefden, want Israël leefde te midden van de zeven volkeren. Of die dan ook in de macht gekomen zijn van Kushan Rishathaim, koning van Mesopotamië. En je vraagt je af of alleen de Israëlieten geleid zijn geworden door de verlosser die hen verloste. Vers 9, door Otniel. Maar ja, dat staat er allemaal niet bij. Dus hoe dat moet hebben plaatsgevonden, heb ik ook geen idee van. Wat het wel betekent is natuurlijk dat de kinderen Israëls gemobiliseerd zijn geworden door Otniel. En Otniel deed dat op gezag van de Heer uiteraard. En dan zijn ze toch met een leger opgetrokken om zich te bevrijden van deze Syriërs. Zeg ik dan maar, omdat het staat in vers 10. Goed, er staat dus, zo riepen de kinderen Israëls tot de Heere en tot Jehovah. En die verwekte voor de kinderen Israëls een verlosser, die hen verloste. Ik vind het leuk hoe dat er staat. Hè? Hij verwekte een verlosser en wat deed hij dan? Ja, hij verloste hem, ja. Het is leuk, want je krijgt twee keer het begrip Yasha, Yasha. Ja, dat is de naam van Jezus, precies. Ja. Yeshua, Joshua, Yeshua, de verlosser. Een verlosser die hem verloste. Weet u nog, hij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken, staat er dan. Verlossen van hun zonden. Een verlosser die hen verloste. Ik moet eigenlijk zeggen dat dat woord Yasha of Yasha, dat wordt altijd opgevat als verlossen, redding, zalig maken, wat het maar is. De eigenlijke betekenis, dat is ook wel eens interessant om te weten wat nou eigenlijk de grondbetekenis van het woord is. De wortel heet dat, hè. De grondbetekenis is, ik zeg het in het Engels, want ik heb het rechtstreeks uit de boeken, to be open. To be white. Nee, niet wit, wijd. To be white. Ja. U weet hoe dat is met een witte neushoorn. Die is wel white, maar het had met een DE geschreven moeten worden. Met die brede, platte, stompe bek. Daarom heet die een white. Ze noemen het tegenwoordig anders. Ik weet niet, ze hebben hem een andere naam gegeven. Maar ze zijn niet wit, die beesten.
Nee.
Nee, wat is een misverstand? Ze zijn white, ze hebben een brede bek. Net als sommige kikkers, weet u wel.
Ja,
ja, maar goed. White. To be open, to be white, to be free. Maar vrij zijn, dat is een toepassing van het woord. De fundamentele betekenis is die van de ruimte krijgen. Dat is van belang. Omdat wij kennen, bijvoorbeeld een van de psalmen staat dan, hij heeft mij in de ruimte gesteld. En dat is niet die van Wernher van Braun, Kent u Werner nog? Met de scheiding in het midden? Doe maar. Werner, dat is niet de ruimte van... Je moet tegenwoordig andere namen noemen erbij. Maar die heb ik zomaar niet bij de hand. Van de NASA. Die ruimte.
Het universum.
Ja, nee, dat is geen naam. Ik ken hem. Doe maar. Maar de ruimte. U weet wel, die van Reoboot. De Heer heeft ons ruimten. Want het is meervoud, Reoboot. Vrouwelijk meervoud. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. Hij heeft ons in de ruimte geplaatst. Of zoals de profetenzonen zeiden tegen, ik meen Elisa, maar ik ben altijd in de war met die twee. Ze zeiden, de plaats is ons hier te eng. Wij willen een nieuw onderkomen maken. En wij willen hout gaan hakken en dan bouwen wij een nieuwe ballentent. Een nieuwe profetenschool, sorry. Een nieuwe ruimte. En u weet wat er dan gebeurt, dan gaat het fout met de bijl enzovoort. En dan tel je allemaal bij elkaar op en dan leg je nog een paar andere profetieën naast. En dan weet je dat het gaat, dat het een uitbeelding is van de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Het oude neemt de mens gevangen, daar staat letterlijk in gelaten. Je bent gevangen onder de wet in bewaring, huis van bewaring. In een bewaring gesteld en gevangen onder de wet. En onder het nieuwe verbond word je in vrijheid gesteld. Maar voordat er wat gebouwd kan worden, gaat het mis met de bijl. Dat wil zeggen, er komt iemand om het leven daardoor. Dat slaat op de Heer Jezus, maar het is een gecompliceerd verhaal. Maar het gaat erom dat u begrijpt dat het leven onder het nieuwe verbond is een leven in de ruimte, in de vrijheid. Give me land, lots of lands, and don't fence me in. Met dank aan, wie zong dat? Ach, de Andrew Sisters natuurlijk, en Bing Crosby, en wie het maar waren allemaal. Hè. Typisch Amerikaanse song. Want het is een soort Amerikaans credo. Hè. Geef mij de ruimte. Give me lands, lots of lands. Open range, enzovoorts. Je moet de ruimte hebben. Manasse moet de ruimte hebben. Manasse kreeg trouwens ook twee delen, hè. Dat weet u toch, hè, van het land. Vanwege de ruimte. Oostelijk van, de Jordaan en westelijk van de Jordaan. De halve stam van Manasse en Gilead enzovoort. Ze hadden ruimte nodig. Die lui die zijn ook naar Amerika getrokken uiteindelijk. Manasse. Ja. Maar goed, dat terzijde. Er staat dus, hij verwekte de kinderen eerst als een verlosser die hen verloste. Verlossing is dus een uitbeelding eigenlijk in essentie van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En de verlosser is Otniel, die wij reeds kennen. Hij wordt kennelijk ook gerekend tot de stam van Juda. Dat hoeft u niet te verbazen. Hij was de broer van Caleb. Daar hebben we het over gehad naar aanleiding van Richter hoofdstuk 1. Hij was de man die Kiriat Sefer zou innemen. Weten het? Otniel, de zoon van Kenaz, broeder van Caleb, die jonger was dan hij enzovoorts. En Otniel wordt vertaald met... Ja, het is maar hoe wat je wil, maar het wordt vertaald, ik prefereer leeuw van God. Alleen ja, ik rek hem een beetje op, maar de vertaling is compleet verantwoord. Maar eigenlijk is het iets als kracht, force, kracht van God. Maar dat woord voor kracht is ook een van de woorden voor leeuw. Er zijn minstens vier woorden voor leeuw in de Bijbel, dus je hebt wat keuze. Maar aangezien hij natuurlijk een type is van Christus, de echte verlosser, de definitieve verlosser, prefereer ik leeuw. Hij is zelfs uit Juda officieel. Al staat het ter discussie, want hij via zijn afstammeling was hij in Kenia ziet, en stamde hij dus toch van Esau af. Hè? Dat weet u, hè? Van Edom. Of ik een probleem heb? Nee, ik heb er geen problemen mee. Want het punt is namelijk maar dan zeg ik u iets wat niet algemeen geaccepteerd wordt. Dat is dat Edom in de Bijbel, Esau in de Bijbel, wel degelijk fungeert specifiek als een beeld, een type van het Joodse volk. Hebben we die nog? Jacob, die uitdrukking geeft aan de gemeente, moet vluchten voor Esau. Omdat het eerstgeboorterecht dat Esau, waar Esau meende recht op te hebben, kwam terecht bij Jacob, die in beeld is van de gemeente, waarna Jacob gebouwd wordt, gezegend wordt via een heel ander familielid, dat is Laban. En Laban is dan weer in beeld van de 10 stammen van Israël. Onder de heidenen, in de ballingschap, ver weg. Hebben jullie die nog? Maar Edom is een beeld van het Joodse volk, van de Joodse natie. Dus ja, ik heb daar niet zoveel problemen mee. Historisch, maar dat is niet allemaal niet zo leuk om te zeggen, ook voor mij niet, maar historisch, het Jodendom in de dagen van de Heer Jezus was in hoge mate vermengd met Esau, met Edom, Edomieten. Niettemin de Idumeërs, maar ze heten Joden gewoon. En daarna zijn ze alsnog vermengd geworden met de, want nu hebben we het feitelijk over de Sefardische Joden. Vervolgens. Maar aan de andere kant zijn ze vermengd geworden met de Chazaren. Dat wil zeggen, dat is uit Oost-Europa. Ongeveer Oekraïne, ja, een deel van de Chazaren. Koninkrijk van de Chazaren, dat overging tot de Joodse religie en sindsdien als Jood door het leven ging. En dat is de basis voor de zogeheten Askenazische Joden. Namen is wat ingewikkeld. Maar toen maar. Niettemin de Heer Jezus zelf via zijn wettige ouders, via allebei namelijk, stamde af van David natuurlijk. Dus ja, als we het hebben over etnisch Jood zijn, dan was de Heer dat uiteraard. Hè? Maar doe maar. Het heet dus leeuw of kracht van God. El. De verlosser. Het type dus, logische wijze van Christus, er staat bovendien ook nog, en de geest des Heren was over hem. Die uitdrukking, dat de geest des Heren op of over iemand is, of komt, of enzovoorts, die komt hier voor het eerst voor. Bij mijn weten. Dit soort dingen weet ik nooit helemaal zeker, maar ik heb hem in ieder geval niet eerder gevonden. In het boek Richteren komt hij menigmaal voor trouwens. Want de term de geest des Heren was op hem of over hem wordt gebruikt hier voor Otniel. Daarna voor Gideon. Komen ze vanzelf tegen, dus ik noem ze even op aan het zo'n eind van de avond. Otniel, Gideon, Jefta. Samson. Vier keer namelijk. En dan Saul. Vervolgens van David, maar in diezelfde twee versen, 1 Samuel 16 vers 13 en 14, wordt ook vermeld dat als de geest des Heren op David komt van toen af en voortaan, dat de geest des Heren van Saul week. Ja. Dat hij wordt weggenomen. En dan uiteindelijk vind je van David dat hij een soort laatste woorden spreekt. Zo staat het in de Bijbel vermeld. Althans in het opschrift. Dit zijn de laatste woorden van David in 2 Samuel 23. En daar wordt gezegd dat de geest des Heren op of over hem was. En vervolgens door hem gesproken heeft. Enzovoorts. Daarna krijg je één of twee onbelangrijke figuren verhoudingsgewijs. En vervolgens Jesaja 11 vers 2 en Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren, Heren, is op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om, enzovoorts. De beroemde teksten. Daar gaat het dus inderdaad over de Heer Jezus Christus. Aangehaald overigens in Lucas 4. Door de Heer in de synagoge te Nazareth bij de aanvang van zijn bediening, althans volgens verslag van Lucas. De geest des Heren was over hem. Dat betekent zoiets als hij werd een profeet. Of althans, als dat woord niet gebruikt mag worden, maar het wordt bij gelegenheid wel gebruikt in dit verband, dan betekent in elk geval dat de kracht des Heren van Jehovah, want geest is kracht, ja, het is iemand, maar dan is het de kracht van iemand, van de Heer namelijk, van Jehovah. Dat betekent dat die kracht van de Heer over hem kwam. Dat kan altijd betrekking hebben op woord, maar dat is erg fundamenteel geredeneerd. Dus God wat doet iets via zijn woord. Dus als de kracht Gods of kracht des Heer over iemand komt, dat is via, dat heet sowieso woord. Wat het ook is, het heet woord, omdat het een uiting is van de Heer zelf. Maar niet noodzakelijk betekent dit dat zo'n persoon dan ook inderdaad het woord van God spreekt met zijn tong, de mond, keel, de lippen. Kan ook zijn dat hij wat doet. Als van Simpson staat dat de geest des Heren over hen kwam, dan die spreekt geen woord, die man. Maar die slaat er meteen op. Tot ons vermaak, toch? Of zoiets. Dat is de kracht des Heren dan die over hem vaardig wordt. Zelfs helemaal fysiek. Of dat een profetische functie is, ja, het hangt er vanaf hoe breed je het woord profeet interpreteert. En als een profeet een nabi, namelijk een mond is, nou ja, mond kan je ook in de brede betekenis gebruiken. Door een mond komt iets tot stand, komt iets naar buiten. Dat kan dus ook kracht zijn gewoon. Hè. Dat is taal. Ja. Wij worden geacht de Bijbel letterlijk te lezen. Dat vinden anderen dat wij dat doen. En te letterlijk vinden zij. Maar dit is niet al te letterlijk hoor, wat ik nu allemaal vertel. Integendeel, het gaat juist om wat de fundamentele betekenis van die woorden is. Dat is, letterlijk is dat letterlijk. Maar in de praktijk worden daaronder niet gerangschikt. Wordt gerangschikt onder een beetje abstract in de breedte. Maar je moet het leren. En het neemt een heleboel moeilijke vragen weg. De geest des Heren was over hem en hij richtte Israël. We hebben geen idee hoe hij deed, maar in ieder geval, hij toog uit ten strijde en hij leerde de kinderen Israëls de oorlog dus. Met dank aan vers 2. Hij toog uit ten strijde en de Heren gaf Kusjan Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand. Als je niet oplet, of als je er te letterlijk overheen leest, dan lees je dus dat die man het in zijn eentje deed, hè? Want er staat niks over dat er nog iemand bij hem was of zo. En toch, als je het leest, dan denk je toch dat hij een leger meenam, dat hij een boel volk meenam. En die hadden dan de hooivorken bij zich, of wat ze maar aan wapentuig in huis hadden, toch? En dan nog weet je niet hoe dat werkt, hoe dat gaat. Tenminste, ik niet. Ja, ik ben ook niet op de KMA geweest. Ik zat in de andere kazerne in Breda, dus doe maar. Hij richtte Israël toch uit ten strijde, enzovoorts. Hij stelde orde op zaken, want dat was de betekenis van het woord richten, weet u nog? Bracht de dingen in orde. En de Heer deed dat via zijn geest. Zijn hand werd sterk over Kusjan Rishathaim. En toen was het land 40 jaren stil. En Otniel, de zoon van Kena, stierf. Want zo gaat het dan. En de kinderen is het voeren voor te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Want als zo'n sterke man verdwenen is, dan gaat het meteen weer fout. Conclusie voor de ethiek aan het eind van de avond. De praktische toepassing. Een volk moet een sterke man hebben die leiding geeft en de boel op orde zet. Volgende conclusie. Nou, dan was Rusland goed af met Stalin. En dan was Duitsland goed af met hoe heet die man toch? Maar goed, laten we het maar niet over hebben. Op die manier kun je dus met de Bijbel alle kanten op. Maar het betekent in ieder geval dat iemand op een of andere wijze het volk, de mensen, moet wijzen op het woord van God, de positie waarin ze zich verkeren, waarin ze zich bevinden, wat van hen verwacht wordt als deelhebbend aan zo'n volk enzovoorts. De verantwoordelijkheid die de mens nou eenmaal heeft. En dat is heel fundamenteel, want ik ben van mening dat de mens in het algemeen van alles doet en ook wil accepteren dat hem zijn verantwoordelijkheid afneemt, waardoor de verantwoordelijkheid gelegd wordt bij iemand anders. Kinderen doen dat al. Die zeggen, dat was mijn schuld niet. En ze liggen er nog gewoon glas uit, dan heb ik niet gedaan. Wie dan? Ja, dan wijzen ze gewoon niemand anders aan. Enzovoort. Zo gaat het toch. Het zit in de mens. Hè? En in sommige kringen zeggen ze, dat is mijn schuld. Dus God heeft het zo gewild. Nou ja, anders had God er al wat aan gedaan. En, of anders, hij moet er dus ook maar wat aan doen. Of ze hebben een bijbeltekst van God doet wat hij doet en de mens kan er niks aan toe doen of afdoen. En dan zeggen ze, nou ja, zie je wel, dus het maakt allemaal geen bal uit. Het is onze schuld niet, God doet dat. God heeft de zonde geïntroduceerd in de wereld, zei men. En God doet het ook weer weg en dat is het dan. Dat verzint men ter plekke. En je moet uit 1200 bladzijden toch wel een paar woorden kunnen vinden die je zo kunt uitleggen. En dat lukt dan ook inderdaad. Maar zo gebeurt dat. De werkelijkheid is dat de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. En voor zover hij deel uitmaakt van een gemeenschap, dat is altijd het geval namelijk, van een volk, is een deel van die verantwoordelijkheid inderdaad de verantwoordelijkheid van het volk. Dat wil zeggen, waar hij bij hoort, dat brengt verplichtingen met zich mee. Dat is nu eenmaal zo. En voor Israël al helemaal. En daarna komt de volgende fase, waar wij bij horen, maar dit is Nieuw Testament is, waar wij als gelovigen bij horen, dat is bij het volk van God, de gemeente Gods, die zich door zijn eigen bloed verworven heeft, met dank aan Handelingen 20, waar het zo staat, daar maken we deel van uit en de verantwoordelijkheid van dat volk ligt fundamenteel dus ook bij een ieder van ons. Wij dienen daaraan bij te dragen en we zijn dus daar mede verantwoordelijk voor. Maar dat gaat over de priesterlijke functie van de gemeente als tempel en als priesterlijk volk en dus als pilaar en vastigheid der waarheid. Maar dat laatste, dat is eigenlijk de oorspronkelijke functie van Israël. Ook in deze dagen van de Richteren. Goed, daar zullen we het vanavond bij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben dat woord dat zeer vast is. Die woorden die van de beginnen gesproken zijn en die u ons bekend hebt gemaakt en zelfs zwart op wit hebt overgeleverd. We danken u dat we daardoor leren verstaan wie u bent. Vooral ook door wat u gedaan hebt in het verleden en zult doen in de toekomst. En daarom weten we ook wat u vandaag doet. Namelijk uw volk verzamelen van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis. We danken u dat wij door uw genade daar deel van uit mogen maken. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar alles omdat wij gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En daarom, Vader, wij naderen tot die troon der genade, opdat we van u zouden ontvangen barmhartigheid en hulp te bekwame tijd om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Te midden van een duistere en ook in het bijzonder afgodische wereld, opdat wij trouw zouden zijn aan u, aan uw woord der waarheid en van u ook daarvoor het loon zouden ontvangen. Wees u dan ons nabij met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.